Sparta naar voren. De Sparta-podcast. Met Ruud van Os, Anton Slobboom en Frank Stout.
Een hele goede dag. Na 7 wedstrijden op rij zonder nederlaag weet Sparta weer wat verliezen is. AZ was te sterk, maar gelukkig hebben we een mental performance coach te gast. Johan Voskamp, de voormalige spits van Sparta. Tweede keer in jouw favoriete podcast, Johan. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Anton was in de vorige podcast een klein beetje negatief. Hij verbaasde zich over de positiviteit na de 1-1 tegen NEC. Nou, nu zal je helemaal in zak en as zitten, Johan. Kan jij hem een klein beetje ondersteuning geven?
Ik ga hem ondersteunen vandaag, zeker.
Dat heeft hij wel nodig. Ja, namelijk.
Gaat goed komen.
Gaat het een beetje met je, Anton?
Nou, ik wilde de bus opwachten, maar ik heb het toch niet gedaan. Nee, dat had ontzettend pijn natuurlijk.
Dat snap ik, ja. Dat snap ik. De schoudertjes een beetje naar beneden, Ruud?
Nee, natuurlijk niet.
Oh.
AZ uitverliezen. AZ brengt Mijnans, brengt Smit, brengt Oefkeer. Er komt even kwaliteit het veld in. Dan is het toch niet zo gek dat je daar verliest. Nee, daar lig ik totaal niet wakker van.
Jij wel een beetje, Anton?
Nee, natuurlijk niet. Realisme mag ook wel in deze podcast natuurlijk een beetje voorrang krijgen. Maar ja, verliezen is toch niet lekker, hè?
Ja, de heren zijn wat genuanceerd, Johan. Kun jij voor een beetje vuurwerk zorgen?
Nou, ik ben ook genuanceerd. Ja, ik bekijk het van alle kanten. Dus,
Jongen, waar gaan we naar kijken de komende drie kwartier?
Het wordt een saaie uitzending.
Je weet het wel lekker te verkopen. We gaan er toch wat leuks van maken. Ja,
de enige die blij klinkt over die nederlaag ben jij trouwens.
Ik ben blij dat we weer hier met elkaar aan tafel zitten.
Het is wel grappig dat jij gewoon overal, als het over jou gaat, in relatie tot deze podcast, alleen maar Feyenoorder wordt genoemd.
Ik ben de Feyenoorder, ja. Ja, dus, en dan heb ik toch een goed humeur. Hoe kan het nou? Ik heb geen idee.
Mensen moesten eens weten.
En ze hebben gewonnen, Feyenoord.
Oh, dat wel. Kijk, dat is toch die mental coach.
Ja, positieve.
Ja, heel fijn dat je er bent, Johan.
Bij neerlaag of victorie, Sparta naar voren.
Hoe gaat het met jou, Johan?
Gaat goed.
Je was hier een jaar geleden ongeveer voor het laatst. Ik neem aan dat de aanvragen en de boekingen binnen zijn gestroomd.
Ja, zeker. Na die podcast is het natuurlijk echt als een gek gaan lopen. Dus,
wat doe je?
Qua
leven.
Qua leven, ja.
Qua werk met name.
Ik begeleid met name topsporters en ondernemers. En dan om hun mentale gezondheid te verbeteren. En je merkt ook wel dat heel veel, zeker in deze tijd, deze prestatiemaatschappij waarin we leven, dat heel veel toch wel moeite hebben met die druk. Die constante druk die sommige mensen voelen. En het is heel mooi om die mensen te mogen begeleiden.
Wat doe je binnen Sparta?
Bij Sparta ben ik werkzaam nu bij het SMC, bij het Sportmedisch Centrum. Dus ik werk samen met hun. En ik zit dicht bij het vuur, ik ben zichtbaar. En de lijntjes zijn ook kort richting Sparta, richting de jeugdopleiding. Zijn er nog niet echt concrete dingen uitgekomen, maar ik zit daar wel dicht bij het vuur en ik kan ook gewoon mijn werkzaamheden doen.
Maar dit is het centrum waar de geblesseerde spelers lopen, toch?
Onder andere, ja, onder andere. Maar ook andere sporters lopen daar, dus allerlei sporters lopen daar.
En je hebt hem getekend met Sparta zelf eigenlijk?
Ja.
We zagen foto's op LinkedIn van een tekenmoment.
Ja, met het Sportmedisch Centrum, dus het SMC van Sparta. Dus niet Sparta zelf, maar... Sportmedisch Centrum.
Daar gaan we het straks allemaal over hebben. Ik wil het eerst over die wedstrijd bij AZ hebben. Jij zei het al, Ruud, het verschil was eigenlijk gewoon de sterkte van de bank.
Nou, het verschil was met name, mijn dag begon om 2 uur met de ijshockeyfinale Olympisch, Amerika-Canada.
Je had ook allebei een sterke bank.
Daardoor, die gingen verlengen. En daardoor heb ik het begin van AZ Sparta ook moeten missen.
Het was een sensationeel begin.
Maar dat moet je dus gewoon nooit meer doen. Je moet nooit meer naar bijvoorbeeld ijshockey of basketbal op hoog niveau kijken en daarna voetbal. Want jezus, wat is voetbal dan saai, zeg.
Nou, jij vindt voetbal dan saai. Ja,
het was niet saai, want AZ past zich aan Sparta.
Ja, de intensiteit van ijshockey, de intensiteit van bijvoorbeeld appels en beer, basketbal. Nee, maar die intensiteit.
Je hebt het over de Olympische finale, ga je nu vergelijken met een doorsnee competitiewedstrijd in de Eredivisie.
Ik bedoel, ik ga ook wel eens kijken bij in het topsportcentrum bij basketbal. En dan zie je gewoon veel meer opwinding. Ik vind voetbal vrij saai.
Leuk. Noteer het.
en als je dan van de Olympische finale ijshockey naar AZ Sparta gaat, dan de eerste 10 minuten denk je zo.
Ja, AZ Sparta was natuurlijk niet saai, want het is
precies,
een krachtmeting.
Nee, precies.
En AZ paste zich aan. 5 verdedigers achterin, dat is echt veel. En Sparta kreeg 7 van ruimte dat eerste half uur. Dus ik vond het eigenlijk helemaal niet saai. Ik vond het eigenlijk wel fascinerend om te zien dat de tegenstander zich moet aanpassen. En het is jammer dat we dat eerste half uur eigenlijk zo weinig... Ja, verzilveren niets eigenlijk, want er is...
Een kopbal van Martins Indy, een schot van Mito, later nog in de tweede helft een kopbal van Lauritsen.
Ja, het oogde wat liever en zoals wij hier nu zitten, natuurlijk kan het gebeuren. Dat leek ook een beetje met vel zo te zijn. En uiteindelijk buig je dan, omdat inderdaad de bank van AZ vele malen beter is. Maar volgens mij zat er in het, had de sleutel ook in het begin kunnen zitten van die wedstrijd.
Hoe heb jij het ervaren, Johan?
AZ is gewoon normaliter een maatje te groot voor Sparta natuurlijk. Wat Ruud ook terecht zegt. Ja, er komen een aantal spelers het veld in. Ja, die echt een verschil kunnen maken. En ja, Sparta heeft dat natuurlijk in mindere mate. Dus ja, dat je daar verliest, dat is helemaal niet gek. En ik denk dat Sparta misschien net iets boven haar stand leeft. En AZ net iets onder haar stand. Dus dan is het ook gewoon normaal dat je daar kan verliezen.
Volg je Sparta nog wel op de voet?
Nou, Sparta is wel een van de weinige clubs waar ik nog wel eens voor ga zitten. Alleen, ja, live wedstrijden vind ik soms ook niet om doorheen te komen. En daarnaast heb ik ook andere hobby's en andere dingen. En gezin en familie en vrienden. Dus ja, dan kies ik er vaak voor om lekker op pad te gaan. En niet 90 minuten met mijn beentjes op de bank te gaan liggen.
Hey, mooi dit. De een vindt het saai, de ander komt niet door de wedstrijd heen.
Ja, maar wij gaan enorm
in. Wat ik zo jammer vind dan bij Sparta is, kijk, dat een tegenstander sterker is, dat kan. Maar dat je dan toch goals weggeeft. En dat je niet geklopt wordt op kwaliteit. Maar als je ziet, bijvoorbeeld bij die goal van Mijnans, die natuurlijk geweldig inkopte, dat Martens toch een beetje aan snurken is, dat vind ik dan wel zonde.
Ja, maar ik vond dat een minder grote fout dan de 3-1 van Parrot, waar Young zich wel...
De 3-1 vind ik minder beslissend dan de 1-0. En als Martens even wat feller die actie aangaat, wat feller bovenop zit, dan komt die voorzet niet. En dat vind ik jammer, dat het breekpunt op de wedstrijd is.
En dat is wel mooi, ik kijk er dan echt naar als spits, als aanvaller. Dus dat is wel grappig. Ik vind het echt een geweldig doelpunt.
Tuurlijk!
En lopende mensen zijn echt heel moeilijk te verdedigen. En ja, die loopactie van Mijnans was echt geweldig.
Ja, maar Martens hoefde Mijnans niet te verdedigen. Martens moet de voorzet eruit halen. Mm-hmm, en dat deed hij een beetje op z'n 11:30.
Ja, het is ook lastig als iemand een goede actie maakt en je bent net te laat. Ja, het ziet er dan altijd... Je kan natuurlijk op elke fout kan je natuurlijk gewoon de nadruk leggen. Alleen ja, ik zie het wel echt als een heel mooi doelpunt van AZ. En ja, dat kan gebeuren. En dan wat jij zegt, Frank, die laatste goal. Een uitrap van de keeper.
Ja.
En dat je zo laat af te roeven, ja, dat mag niet op dit niveau.
Nee, Jong en Martens Indy zagen er daar niet goed uit. Hè.
Nee, eigenlijk hun enige slippertje van die wedstrijd, maar wel op een belangrijk moment. Hoe kijk jij dan, als je zegt ik let op de spitsen, hoe kijk jij naar Lauritsen?
Ik denk een nuttige spits voor Feyenoord.
Hebben we nieuws? Ja. Kees van Wonderen slaat gelijk toe.
Feyenoord. Ja, en jij wordt opgewonden. Ja.
Rode koontjes gelijk.
Ja. Een nuttige spits voor Sparta?
Het is gewoon een nuttige spits voor Sparta. Ik denk echt als je linkerrijtje wil spelen structureel, dat hij net tekort komt. Met name voetballend qua balvastheid.
Jij zegt dat hij tekort komt voor het linkerrijtje Eredivisie? Hij maakt al 4 seizoenen lang achter elkaar meer dan 10 goals.
Ja, nee, maar ik denk toch om... af en toe vind ik hem wat afwezig.
Ja, en, dat was die zondag ook.
Ja, kijk, als hij natuurlijk zijn doelpunten maakt, dan je staat hij ook in het veld voor doelpunten. Alleen als hij geen doelpunten maakt, dan blijft er soms niet heel veel over. Omdat het in mijn ogen niet echt een hele fysieke, sterke balvaste spits is. Hij heeft niet echt een actie. Dus daarin vind ik hem voor het linkerrijtje Eredivisie qua spits, vind ik hem... Ja, net aan goed genoeg, zeg maar. Ja,
de vraag die je kan stellen is, ondanks die 4 jaar met dubbele cijfers, is hij een van de betere Sparta-spitsen die we de laatste 40 jaar gehad hebben?
Misschien...
Ik denk het niet.
Nee?
Nee, dat denk ik niet. Ik vond Dennis de Nooijer...
Ja, oké. Maar welke spits na Dennis de Nooijer was beter dan Tobias Lauritsen?
Ragnar Ach.
Nee, maar die had heel weinig laten zien. Die ging natuurlijk snel wegkomen. Zo nog wel op natuurlijk. Maar even serieus, wie was er beter?
Nou ja, dat is ook lullig. Want bijvoorbeeld, je zit ook een spits. Maar dat was een spits die het voornamelijk in de eerste divisie moest laten zien.
Ja. Zeker.
Je wilt natuurlijk testen. Dennis de Nooijer werd echt getest op het allerhoogste niveau in Nederland. Ja. En sprong er bovenuit. En bij Lauritsen, ik vind Lauritsen er niet bovenuit springen.
Nou, je kan zeggen Danny Koevermans was beter dan Lauritsen. Ik zal jullie een beetje helpen. Ja. Heb jij nog een spits die beter was dan Lauritsen, behalve jezelf natuurlijk? Want jij was wel echt heel erg goed.
Ik was bizar goed, ja.
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 Ja. Ja, nu is Emega heel goed, maar dat is niet eerlijk, want die heeft die stappen niet bij Sparta gezet, maar bij andere clubs.
Nee.
Maar Lauritsen prima, maar niet wow.
In deze podcast zouden we de vraag ook kunnen omdraaien. Want we hebben wel heel veel spitsen gehad die we niet zo goed vonden. Ja. Daar kunnen we wel een bingo mee spelen.
Om weer lekker even die positiviteit erin te gooien.
Interessant, jij zegt, van, ja, ik zie hem eigenlijk dan soms afwezig zijn. Maar is het nou een kwaliteitsgebrek of een mentaliteitsprobleem? Want hij lijkt soms een beetje uit te schakelen.
Ja.
En dat zie je op de tribune ook heel erg van, hè, waar is hij nou met zijn hoofd? En zijn invaller bij AZ deed dat natuurlijk niet.
Ja.
En die scoort. En ja, miste eigenlijk nog een grote kans.
Milan Zonneveld.
Ja, ja. Dus ja. Dat valt dan toch op.
Ja, het is ook wel een karakterdingetje. Ja. Als je hem ziet, dan oogt hij inderdaad afwezig. Voor mij is dan ook een hele bescheiden, introverte man. Ja. Als ik hem zie. Hij lijkt me ook intelligent. Nou, ja. Intelligente mensen zijn vaak mensen die ook wel piekeren en in hun hoofd kunnen zitten. Ja, dat kan ook soms een nadeel zijn, want dan ben je ook gewoon even uitgetuned. Dan ben je er even niet. Of in ieder geval niet. Het oogt ook niet zo gretig als bijvoorbeeld een Wout Weghorst of een Milan Zonneveld. Nee. Die dan erin komt en er gebeurt wat, weet je wel. En ik wou dat ik dat gif zelf ook wat meer had gehad in mijn carrière. Dat had ik op sommige momenten, als er iets gebeurde bij me bijvoorbeeld. Dacht ik, goh, ik zou jou nu eens even terugpakken. Maar af en toe zat ik ook te veel in mijn hoofd. Dan was ik aan het nadenken.
Was jij te intelligent?
Dat zou ik zeker niet willen beweren, nee. Maar wel introvert. En,
maar dat alles of niets idee, dat kun je dus niet creëren. Dat heb je of dat heb je niet.
Het is wel moeilijk om dat op te roepen bij jezelf als je dat van nature niet zo hebt.
Daarbij vind ik dat bij een spits zo goed is als hoe zijn medespelers hem aanspelen. En jij zal ook wel eens op een eiland gestaan hebben. Dat mensen na afloop zeiden, Jezus, die Voskamp totaal afwezig, zat niet in de wedstrijd. En dan dacht jij s'avonds thuis op de bank, ja, ik heb 2 ballen gehad.
Ja. Nou zeker, maar dat is wel als je afhankelijk bent als spits van de voorzetten. Als je zo'n type spits bent, dan blijft er ook niet heel veel over op het moment dat je de voorzetten niet krijgt. Ja. En als je natuurlijk iemand bent, zoals een Parrot of andere type spitsen, die kunnen ook zelf wat meer creëren. Ja. Ja, die zie je gaan, die zie je de hoek in gaan, die zie je die ballen opeisen, die zie je ook, wat jij zegt, ook echt gewoon verbaal aanwezig zijn. Dan heb je eerder het gevoel van, zo, daar staat wel iemand.
Wat zie je van Mike? Hebben we die fout weer? Die fout wordt vaak gemaakt. Ja.
Die fout wordt zo vaak gemaakt. Ja.
Milan Zonneveld, wat vind je van hem?
Ik vind hem een goede indruk maken.
Ja?
Ja, bij Telstra vond ik hem ook al een goede indruk maken. En hij heeft iets onbevangens. Iets jeugdigs ook. En ja, hij gaat er gewoon volledig voor. En hij is echt aanwezig in de momenten die hij krijgt, die minuten die hij krijgt. En dat vind ik leuk om te zien.
Ja, 1,5 jaar geleden zat hij nog bij Quick Boys en nu dus bij Sparta. Milan Zonneveld.
Ja, dat kan snel lopen. Hè. Voel weer, dat is soms heel snel, heel vlug. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Maar nee, ik denk dat je daar alleen maar trots op mag zijn. En het is leuk dat het zo snel gaat.
Hoeveel kan jij leren van iemand als Lauritsen, wat toch een beetje eenzelfde soort spits is als jij bent?
Een hoop. Kijk, hij heeft al 4 seizoenen 10 goals plus gemaakt. Dus ik denk dat je daar sowieso een hoop van kan leren. En dat zal op trainingen en wedstrijden gewoon aan mij zijn om dat op te steken.
Nou weet je natuurlijk dat Lauritsen zijn contract afloopt. Dat zij spelen in een bepaalde formatie met zijn type spits. Heb je zoiets van, nou weet je, ik kan dat volgend jaar wel ingevullen bij Sparta. Dat wil ik ook wel bij deze club.
Nou ja, ik denk dat jij dan wel een goede kijker hebt. Want dat is natuurlijk een van de redenen waarom het Sparta is. En met oog op de toekomst zou ik het zeker moeten laten zien, hoor. Maar ik denk dat ik wel zeker in deze ploeg pas.
Zou hij die eerste spits kunnen worden volgend seizoen?
Weet ik niet.
Nog een beetje vroeg.
Ik denk, wat Johan net zei, als je echt een aanval wil doen op het wat hogere gedeelte van het linker rijtje, dat je met een betere spits dan met Milan Zonneveld moet komen. Maar dit is een goede backup, denk ik.
Ja, denk jij, Johan?
Ja, eens. Ja, zo'n jongen heeft ook gewoon vlieguren nodig. En zou eigenlijk gewoon een seizoen lang moeten spelen. Misschien wel top eerste divisie, om daar eens te laten zien van, hey, ik kan er 20 maken, 20 plus. Maar voor nu, om hem als basisspeler bij Sparta te verwachten, dat vind ik nog wel wat vroeg ook.
Er was een vraag binnengekomen van Patrick Geels.
Wat zit er in die gleuf? Tijd voor de post.
Had Maurice Stijn eerder moeten wisselen? Ik heb het even opgezocht. Robotsoy en Ter Ho die kwamen in de 70ste minuut voor Kitolano en Mito. En Baas kwam 10 minuten later voor Clement en Zonneveld voor Martes. Had Stijn nog eerder moeten wisselen?
Nou, als ik Mijnans op de bank had zitten en Smit, ja, dan wel. Maar dat heeft Sparta niet. En de beste 11 bij Sparta zijn ook echt de beste 11. Dus je weet het als je wisselt. Dat
Clement echt veel beter dan Baas?
Ja, op dit moment wel.
Ja? Waarom?
Dus als jij, ik vind dat Clement goed speelt, hoor.
Ja.
Dus als jij wisselt bij Sparta, word je misschien niet sterker.
Ja, en je mist Vito van Krooi, denk ik. Hè? Want Van Bergen zit niet in de beste fase van zijn carrière. Ja, die mis je gewoon. Dus dan is na de interlandperiode waarschijnlijk weer terug.
Dus ik denk dat Maurice het zo lang mogelijk wil doen met de in zijn ogen 11 beste.
Ja.
En daar valt wat voor te zeggen. Jij zegt altijd, achteraf is mooi wonen.
Ja, dat zeg ik altijd. Ja,
als hij wel wisselt, dan is het te vroeg. En als hij niet wisselt, is het te laat. Ja,
en nu heeft hij een keer wel aanvallend gewisseld.
Lijkt wel een journalist.
Ja, een soort van. Ik wil graag naar de Sparta van de week.
Spartaan van de week.
Johan, jij mag als eerst. Jij bent de gast.
Nou ja, als oud-spits dan kies ik voor Milan Sonneveld.
Met een Z, hè?
Met een Z, Sonneveld.
Het is geen Westlander, het is geen Sonneveld.
Sonneveld.
Ja. Mooi, dat accent. Ja, dat
zit er wel in, hoor.
Ja, nog steeds, ja?
Ja, hoor.
Mooi. Is het ook als jij mensen tegenkomt, mol?
Mensen die mol zeggen, dan zeg ik ook mol. Ja. Dan pas ik me gewoon aan.
Dat vind je erger. Jij bent een keer bij mij tijdens de braderie geweest, in Schravenzander.
Ja.
Jij verbaas je daarover, hè?
Ja, ik verbaas me over heel veel dingen die in het Westland gebeuren.
Helemaal goud, joh.
Hij stuurt wel eens een filmpje, dan heeft hij een leuke avond bij zijn korfbalclub. Ja. Dan zijn ze kampioen geworden of weet ik wat. Nou, dan snap ik dat en dan laat hij dat zien. Dat vind ik hartstikke leuk. En dan zie ik gewoon twee jongetjes zo met een van 12, 13 met bier voorbij lopen. En dan zeg ik, dat kan zo niet. Oh, zo normaal hier gewoon.
Nou, je overdrijft een klein beetje. Maar inderdaad, er wordt vaak op jongere leeftijd begonnen met alcohol. Okay. Je hebt ook in een hok gezeten, denk ik, Johan, vroeger rechts.
Ik heb vroeger wel in een hok gezeten, ja. Alleen de tijden zijn een beetje veranderd.
Die tijden zijn veranderd, ja.
Gelukkig wel, hoor.
Ja, dat klopt, joh.
Ik heb ook kinderen, dus ik ben ook een beetje voorzichtig.
Ja, dat is wel waar, ja.
Ik kan me dus herinneren, over het Westland gesproken, toen wij naar Sparta begonnen te gaan, zag je toch helemaal geen Westlanders. Ergens is het toch ontstaan dat het halve Westland de auto pakt. De Dodge Ram of weet je die dingen en allemaal
nee, maar
naar ons toe komen rijden.
Ik weet nog in de halverwege de jaren 90 Intertoto wedstrijden, die Sparta speelde in Hoek van Holland bijvoorbeeld en zo. Weet je, dus
oh ja.
Ik heb dat wel... Ik kan me wel iets herinneren dat Sparta al heel lang in het Westland
is. Geen Westland, hè?
Nee, dat is al een beetje gevoelig, ja. Volgens Martijn Krabbedam is Maassluis ook Westland. Maar iedere keer weer op corrigeren dat niet het geval is.
En Skybox, het middelpunt, is ook Westland, toch? Of niet?
Dat is het West. Dat is zeker Westland, ja. Helemaal goud. Mooi is dat. Anton.
Ruud Ammerlaan. Die naam heb je vast al gehoord.
De hardloper.
De hardloper die is op dit moment onderweg naar Heerenveen. Dat is 215 kilometer. Dat doet hij in 5 dagen. En dat doet hij voor Stichting Kika. Hij is heel mooi vertrokken vanaf het kasteel. Hij werd uitgezwaaid door een schoolklas, zag ik. En mensen van de stichting. En ja, dat is echt een jongen van de Dennis Neville tribune trouwens. Met een hart van goud. Dus Spartaan van de week.
Ja, 215 kilometer in 5 dagen.
Ja, dat is dus elke dag een marathon, hè?
Ja. Ja, ongelooflijk. Hij zei van, ik heb 1 dagje, heb ik het even wat rustiger, want dan loop ik maar 30 kilometer.
Ja. De teller stond op €14.000.
Ah, dat is mooi. En je kan hem volgen via Instagram, Running Rudy voor Kika. Kika.
En op de officiële site van Sparta vind je ook wel hoe je kunt doneren.
Oh, dat is mooi.
Helpt die jongen naar voren.
Wat nog belangrijker is, ja.
Ja, precies, want daar gaat het hem om. Hij doet het niet voor zichzelf. En ik hoop dat hij mooi onthaald wordt daar ook.
Heerenveen die werkt volgens mij volledig mee. Volgens mij en gaat hem een mooi ontvangst geven. Dus,
Goed, hij heeft het 1 keer eerder gedaan. Dat was volgens mij naar Waalwijk. Hè?
Ja, klopt.
Ja, dat is dan toch wel heel erg dichtbij als je dit zo beschouwt.
Ik zag jou ook lopen van de week op de social media's. Zeker. Johan, halve marathon.
15 kilometer. Oh, ja. Ik was heel trots op mezelf. Maar als ik dan dit verhaal hoor...
Dan zwijg je maar.
Ja, ik haal mijn mond maar.
Even pas op de plaats. Heb je geen ambitie voor een marathon? Of heb je dat
zeker wel. Ja, zeker wel. Ja. Alleen dit jaar ben ik uitgeloot voor de Marathon van Rotterdam. Dus hopelijk volgend jaar als ik 42 word, dan 42 kilometer.
Kijk, organisatie kijkt mee, dus dan weten ze waar ze naartoe moeten.
Ja.
Ruud, even een serieuze gedeelte.
Ja, mijn Spartaan van de week is de Rijnmond Spartaan van de week, denk ik. Kan er maar één zijn, Jack Kerklaan.
Ja.
Ons helaas eergisteren ontvallen, dus dat is maandag. Gisteren is dat bekend geworden. Jack, razende reporter van Rijnmond, een van de grondleggers van het succes van Rijnmond, samen met een aantal anderen. En Jack, met name de laatste jaren zich sterk profilerend als Spartaan. Hè? Dus ook in de campagne Ode aan de Nacht, dat zwarte shirt, dat eerste derde shirt wat we een paar jaar geleden hadden, zat hij ook in die campagne. Ja, was natuurlijk vaak met Dilder, een andere oerspartaan, te vinden on the road in Rotterdam.
Maar de rug recht, het hoofd koel, maar vooral voor elkander, het hart kloppend warm. Ga weg met die darm. Het is beter te bellen dan te blazen.
Ja, zijn zoon Kik werkte bij Sparta.
Werkte? Werkt nog steeds, toch?
Werkt. Ja. Gisteren contact mee. Dus al persoonlijk kunnen condoleren en sterkte wensen. Maar langs deze weg namens alle medewerkers van Rijnmond. Want het raakt heel veel mensen hier in dit pand. Hoor. Ik merk het ook. Dus wensen wij de familie Kerklaan heel veel sterkte.
Ja, dat is echt een unieke, bijzondere gast. Bijzondere zijn man. Taalgebruik, daar kon ik echt van
ja,
van
ik stond erbij dat hij bij de wat was het, Bavaria City Racing heette dat toen. Toen was de broer van Schumacher. Ralf Schumacher, die reed ook in Formule 1. Dat is Hetzlich Wielklemmen. Ja, dat is Jack Kerklaan.
Ja, is echt een...
En ik heb hem ook wel eens harenarigheid naar koning Beatrix horen roepen. Maar hij had nog veel andere mooie taalvondsten. En ja, dat vind ik niet, mag niet onbenoemd blijven in deze podcast.
Ja, nee, helemaal eens. Heb jij hem goed meegemaakt, Anton?
Ja, niet zozeer Spartaan trouwens. Want hij zei altijd dat hij... ja, hij is een Schiedammer natuurlijk, hè?
Ja.
Dus zoals voor andere clubs. Maar ja, het is zo jammer. Want hij en Jules, ja, dat is een soort tandem. Zeker die laatste jaren. En dat ze er allebei niet meer zijn. Ja, dat doet eigenlijk ontiegelijk veel pijn, eerlijk gezegd. Ja.
Misschien kan ik er nog aan toevoegen. De aanstaande zaterdag is de uitvaart in besloten kring. En de familie vraagt voor mensen die toch willen komen... om 16:50 zaterdagmiddag naar het loopuitpand te gaan. Want Jack en loopuit Gin, dat was een twee-eenheid. Hè?
Ja, heel erg.
Het loopuitpand op de Buitenhavenweg in Schiedam om 16:50. Want daar komt dan de wagen waarin Jack ligt langs.
Okay.
En daar zal, denk ik, dan worden stilgestaan. Dus voor de mensen die afscheid willen nemen van hem... kan dat dan op zaterdagmiddag 16:50 in Schiedam.
En bij ons op de website staat ook een mooi artikel.
Ingrid Smits heeft een prachtig verhaal geschreven.
Ik heb ook een mooie video gezien.
Ja. Een mooie video hebben we gemaakt. Gisteren de opening van Met het oog op morgen op Radio 1 van Wilfried de Jong. Ook totaal aan de Jack Kerklaan gewijd. Prachtig. Hebben we vanmorgen ook op Radio Rijnmond uitgezonden. Dus er is terecht heel veel aandacht voor het heengaan van deze bijzondere man.
In de laatste twee minuten van de tv-uitzending wil ik positief afsluiten. Zoals we ook zo positief zijn begonnen aan deze podcast. Mijn Spartaan van de week, Ragnar Agge.
Zo.
Wat een ongelooflijk doelpunt heeft hij gemaakt. Jij zegt Ruud gewoon uitzenden.
Ja.
Oké, bij deze, je kan hem zien, een geweldige omhaal. Jij hebt hem gezien, bij wat we voor aanvang van deze podcast over je zei. Ja. Oh, wat een wereldgoal.
Ik zag hem voorbij komen, ja. Ja.
Jij bent spits. Kijk, de omhaal van Basten tegen Den Bosch was van grote klasse, in de jaren 80. Dit was ook een mooie omhaal, want je hebt ook best wel lelijke omhaals.
Nou, zeker. Ja.
Maar ja. Dit was een van de buitencategorie. Dit was een supermooie omhaal.
Technisch heel goed. Ja, technisch heel goed.
Ja, en wat ik zo bijzonder vind, hij doet dat gewoon bij Keulen. Hè? Nummer 12 van de Bundesliga. Speelt tegen Hoffenheim, de nummer 3. Het is niet dat hij dat tegen de tweede helft van St. Pauli doet of zo. Dat is echt een grote wedstrijd.
Dit seizoen 22 duels meegedaan bij Keulen en 5 doelpunten, 1 assist. Ja, daar ben je dus een grote meneer in de Bundesliga.
Ja, en hij voelt zich ook nog echt steeds Spartaan. Dat is mooi. En dan, als we dan de naam van Ragnar Agge noemen, dan moet die van Jaap Sneep, onze grote vriend.
Ja, tuurlijk.
Natuurlijk niet onvermeld blijven.
Moet je wel even uitleggen waarom dan. Hè?
Ja, die gaat met de moeder van Ragnar. En natuurlijk jarenlang. Wat heeft Jaap allemaal?
Teammanager.
Is het jouw teammanager geweest?
Zeker. Ja,
wij noemden hem altijd de man met het koddige snorretje.
Hij is zo goud. Ik kan zo.
Jaapie.
Ik vind Jaap zo'n mooie event.
Als keeper zei dat hij nog nooit zo'n mooie tegengoal had gehad. En dat zegt wel iets, inderdaad. 50.000 man op de tribune ook, hè?
Ja.
Ik weet niet of je daar wel eens geweest bent.
Ja, dat zeker, dat is fantastisch. Dat is fantastisch. We gaan dan straks in het online gedeelte gaan we het nog veel meer hebben over de werkzaamheden van Johan Voskamp. Hij komt natuurlijk met allemaal tips en tricks, hè, hoe we weer positief in het leven kunnen gaan staan, Johan. Dus ga lekker naar Rijnmond.nl of je naar je favoriete podcast speler. En dan gaan we het daarover hebben. We blikken vooruit op de volgende wedstrijden van Sparta. En nog veel en veel meer. Dus bedankt voor het kijken voor nu. En lekker online door. Heb jij wel eens contact ook met spelers van het eerste helft van Sparta?
Nog
eigenlijk?
Niet. Nee.
Nee?
Mag je er ook niet zeggen? Mag je er ook niet?
Natuurlijk wel.
Ik zou wel zeggen dat het contact er is, maar niet welke spelers dan.
Namen
noemen.
Maar ligt dat is het ook niet in de pijplijn dat je dat gaat doen?
Het zou wel in de toekomst zou wel leuk zijn om te gaan doen, om iets binnen Sparta te gaan doen. Dan wel jeugd, dan wel eerste helft al. Maar
dat zover is
dat
het.
Dat is wel een ambitie. Dat zou ik wel heel leuk vinden.
Zover is het nu nog niet.
Nee.
Okay. Je kunt wel echt een lijstje maken van mentale uitdagingen die we hebben als club, toch? Van Arnold, die niet meer bij de selectie zit, maar nog wel rondhobbelt. Dat is toch wel een gesprek waard, denk ik. Hoe blijf je overeind? Mito, die notabene op onze eigen clubsite zei van, ja, ik voel me eenzaam.
Ja.
Onacceptabel eigenlijk dat zo'n jongen verpieterde even.
Ja.
Ja, zo kun je natuurlijk wel door. Dus er is wel echt behoefte aan.
Is er een moment geweest in jouw eigen carrière dat je behoefte gehad zou hebben aan een Johan Voskamp?
Zeker. Meerdere momenten in mijn carrière.
Ja, noem er eens één.
Ja. De eerste was eerste periode RKC. Toen werd ik verhuurd door Excelsior. Excelsior degradeerde dat jaar. En toen werd er gezet, toen kon ik naar ADO en Heracles. En toen zei Simon Kelder, ja, we laten Johan niet gaan. Die gaat de 25 van ons maken. Dus er was direct bam, druk op mijn schouder. En ik had zelfs iets, ik blijf gewoon en ik ga niet naar ADO en Heracles. Had ik toen een goede Johan Voskamp of een andere mentorcoach gehad. Dan had ik daar ook wel anders mee omgegaan. Ten eerste al om gewoon veel meer vanuit vertrouwen te denken. En vanuit van, hé, dit is een mooie kans voor mij en ik ga daar gewoon voor. In plaats van de bescheiden Westlander van, joh, ja, doe maar gewoon en ik blijf lekker waar ik zit. Een beetje veilig. En later bij RKC, ja, die druk werd voor mij best wel groot om te presteren. En ik maakte niet die 25 goals die Simon Kelder verwachtte. En vervolgens werd ik dus gereld met Kevin Vink, die wel aan de lopende band ging scoren voor Excelsior. En ik had daar blessures en ik zat niet lekker in mijn vel. Ja, en toen zakte ik echt wel weg. En toen had ik het echt wel slecht. En toen had ik wel behoefte gehad aan een goede mental coach. En toen heb ik ook wel zelf ook een mental coach in de arm genomen.
En heeft het geholpen?
In de vorm van Marco Hoogeland van de Talentenacademie. Daar ben ik toen een aantal keer geweest. En die heeft mij toen al een aantal inzichten gegeven. Ja,
noem eens zo'n inzicht dan?
Hij heeft ook een aantal oefeningen met me gedaan. Eigenlijk ook wel een beetje basic, maar met name ook teruggaan naar de meest positieve momenten uit je carrière. Weet je, denk eens aan de 2-3 mooiste momenten van je carrière. Ik zat helemaal in een bak, zeg maar. En ik vond mezelf gewoon ook helemaal niet meer goed als speler. Dus ik ging veel meer die positiviteit ging ik weer aan. En kijken van, oké, wat heb je allemaal bereikt? Wat kan je? In plaats van alleen maar je focus te leggen op wat afgelopen half jaar misschien even niet goed gegaan is. Om zo mij weer in mijn kracht te zetten, als het ware. Dus dat heeft in ieder geval een mooie eerste stap opgeleverd. En uiteindelijk kwam Helmond Sport met Jurgen Streppel. En hij was een soort vaderfiguur voor mij. En die gaf mij juist het vertrouwen. Van, nou ja, maar jij kan ook gewoon een bal vasthouden. Je bent een goede spits en je gaat er voor ons hopelijk veel maken. Maar ja, het is niet het belangrijkste. Dus hij haalde die druk een beetje weg en hij gaf me heel veel vertrouwen. Ja, dat had ik op dat moment nodig.
Zou dat, ik zit nu gelijk aan, sorry Anton, maar aan Robin van Persie bij Feyenoord te denken. Dat hij dus, laat
dat
zei,
denk je de hele dag aan.
Ja, ik denk alleen maar aan Robin van Persie, echt ongelooflijk. Maar dat hij laatst zei van jongens, ik reken een spits niet af op doelpunten. Doelpunten zijn voor mij niet zo belangrijk. Zou hij dat nou echt menen of zou hij dat gezegd hebben om dan de druk weg te halen?
Ja, misschien al wel om die druk een beetje weg te halen. Ja.
Ja, ook in het online gedeelte is het fijn als je in de microfoon praat, Johan.
Oh, we zijn nog steeds bezig.
We zijn nog steeds bezig.
Maar wat nou je punt? Van Persie deed iets mentaal slims.
Nou, dat weet ik dus niet. Weet je, wij vonden het allemaal een beetje een rare opmerking. Ja. Maar misschien nu met de woorden van Johan in het achterhoofd.
Dat is interessant, want Mauri Steijn is toch een overperformer. Dus dan zou je kunnen zeggen dat Mauri Steijn heel goed is met het mentaal kneden van dat team.
Zeker.
Maar, toch?
Wat is nou... Dat is, wat ik gek vind is, Mauri, omdat Mislin dat dit een keer gezegd heeft, gaan we dat maar allemaal napraten.
Nee, maar dat is gewoon cijfertjes, toch? We staan toch veel hoger dan we zouden moeten staan.
Dus Sparta is een overperformer.
Ja, en hoe komt dat? Door de trainer die het voor
elkaar... Door de trainer, door de spits, door de technisch directeur, door weet ik wat.
Kijk, we vinden ons elftal niet geweldig, maar we stonden er tot voor dit weekend vijfde mee.
Maar dat is toch een combinatie van...
Ja, maar dan hij moet toch iets goed doen.
Dus Gerard Nijkamp ook een overperformer?
Ja, dat is hij ook. Ja, het viel mij op dat hij niet door Feyenoord is gevraagd.
Dat
denken we tenminste. Zijn naam is niet gevallen, maar dat viel mij op. Kan alsnog natuurlijk.
Ja, nou ja. Dat hij gevraagd is mogelijk. Ja,
precies. Ja. Nee, maar dat zie je toch ook wel, dat het een mentaal sterke ploeg is.
Bij Sparta.
We hebben het toch ook seizoenen gehad waarin het knapt.
Ja, maar dat komt ook, dat kan hij beter beoordelen. Hij heeft in de kleedkamer gezeten. Omdat er in de kleedkamer jongens lopen die het klappen van de zweep kennen.
Is het zo, Johan? Ja,
dat is heel belangrijk.
Heel veel ervaring.
Ja, dat is heel belangrijk. Maar Mauri Steijn heeft zelf ook heel veel ervaring als trainer. En dat zie je ook.
Ik denk dat wij aan de buitenkant onderschatten de rol van bijvoorbeeld een Toornstra.
Is dat zo, Johan? Ook als je niet speelt, kan een ervaren, voormalig goede speler van invloed zijn?
Het ligt wel aan je persoonlijkheid. Dus op het moment dat jij gewoon echt niet meer presteert en je echt aan de onderkant zit van de selectie qua niveau... Ja, dan moet je ook wel een beetje je plek kennen, zeg maar. Toornstra heeft wel een geweldige carrière gehad, hè, dus die kan daar wel ook opteren. Ja. Dus als hij iets zegt, wordt er wel naar geluisterd. Alleen op een gegeven moment moet je ook niet de speler worden die het elke keer beter weet en elke keer pep talk geeft, terwijl je gewoon op trainingen niks meer laat zien en een wedstrijd.
Toornstra is begonnen als basisspeler en had een rol in de selectie. En hij is nu geen basisspeler meer, maar hij heeft nog steeds die rol.
Ja.
En dat vind ik
waar
knap.
Baseer je dat op dan?
Nou, op gesprekken.
Want als ik naar de warming-up kijk, en ik kijk altijd heel gefocust naar de warming-up, want die gebeurt voor de Dennis Neville, dan zie je eigenlijk dat hij helemaal heel weinig contact met andere spelers heeft.
Ja, maar hij is reserve. Hij
dus
doet
ik denk dat jij hem een rol toe bedicht die hij eigenlijk helemaal niet heeft. Want dat zit toch helemaal niet in zijn karakter.
Nee, of jij beoordeelt iets wat je niet kan beoordelen. Dat kan natuurlijk ook. Hij doet de warming-up met de reserves, dus hij doet een rondootje.
Ja, maar daarvoor zijn ze toch... Er zijn allerlei contactmomenten mogelijk.
Nee, maar je hoort van mensen die wel in de kleedkamer komen... dat hij nog steeds die leidende rol
zou
heeft
niet
en,
kunnen
niet,
dat,
en niet zagrijnig.
Dat de mensen die jou dat vertellen zichzelf verdedigen voor hun keuze... om die jongen 2 jaar contract te geven. Terwijl we na 5 wedstrijden al wisten dat het niet lukte.
Je weet niet welke mensen mij dit vertellen.
Ja, dat mensen binnen de club natuurlijk.
Ja, maar er zijn niet iedereen deelt contract uit.
Kijk, dit is natuurlijk een heel ongelukkige transfer. Want het is totaal niet uit de
verf. Maar dan vind ik het knap dat hij toch nog zijn leidende rol blijft behouden. Terwijl hij geen leidende positie in het veld heeft. Dat vind ik knap dat je dat kan opbrengen.
Je zegt eigenlijk dat hij als de Guzman is.
Ja.
Van wie we dat allemaal ook denken.
Ja.
Zou Van Aanholt dan ook nog hebben?
Dat denk ik dat minder is, denk ik. Ja.
Heb jij een voorbeeld van een speler die in jouw carrière die rol vertolkte?
Ja, die ken ik wel. Ivan Radan was dat. Oh. Ja, dat was in de periode...
Ook bij Sparta gespeeld, hè?
Ja, dat ik basisspeler was bij Sparta en veel goals maakte. En hij was toen wisselspeler. En hij was heel gedreven. En ook in de kleedkamer en ook in de rust was hij aanwezig. En als we dan achter stonden, dan ging hij tekeer. En ergens was die gedrevenheid heel mooi. Maar ergens, bracht het ook wat twijfel bij de groep teweeg. Van ja, weet je, is het nou oké? Okay? Is het oprecht? Waarom doe je dit? Doe je dit om te laten zien van ook aan de trainer van ik ben heel gedreven en heel gemotiveerd? Het is een dun lijntje, zeg maar, waarop je balanceert. Want spelers kunnen ook snel zoiets hebben van kijk hem eens eventjes de show stelen.
Ja.
Het moet wel integer zijn.
Dus wie was toen de trainer, Eversen?
Ja, Jan Eversen, ja.
Nou, dat lijkt me niet een type die heel goed klikte met Ivan Radan.
Nee, die had er volgens mij ook wel moeite mee.
Ja.
Ja,
maar dat is wel een beetje het zieke, vind ik, van betaald voetbal in Nederland. Buitenland kan ik niet beoordelen. Hè. Van de week zat ik de podcast Kief de Egmond Janssen Gijpen te luisteren. En toen ging het over het vlagdragen bij de Olympische Spelen. En daarvan zegt Willem Kief, je denkt niet dat een voetballer met die vlag zou gaan lopen. Want die wordt uitgelachen door zijn ploeggenoten.
Ja.
Dus er is een hele cynische, iets wat angstige, negatieve cultuur in zo'n elftal.
Zeker.
En dan nogmaals, dan vind ik het knap dat iemand als Jonathan de Guzman en Jens Toornstra daar toch hun positieve weg in weten te vinden.
Ja.
En dus blijkbaar scheid aan de conventie hebben van als je reserve bent moet je mond houden.
Ja, ik denk Ruud dat zij het ook op een slimme manier doen.
Ja.
Dat het ook slimme gasten zijn en die gewoon even naar iemand toe gaan. Naar de spits of naar een medespeler van let even daarop of daar. Die voelen van dit is oprecht. Weet je. Ze willen me echt helpen en ze zijn gewoon met het team bezig in plaats van de show stelen in de rust. En dit slaat nergens op en wat zijn jullie aan het doen? Ja, dan hebben spelers snel zoiets van, doe even normaal, je speelt niet. Je laat niks zien.
Maar het beste Sparta dat ik dan ooit gezien heb, de jaren 90, hè, die hele goede ploeg. Was dat dan een cynische ploeg? Met Nico Jalings?
Zo'n andere tijd, hè? Zo'n andere tijd.
Andere tijd, maar wel heel hard. En ga vooral niet met je hoofd boven het maaiveld.
Maar dat is toch niet meer zo?
En nogmaals, dat vind ik wel interessant ook. Ja. Want dan kom je als relatief jongen in de kleedkamer en heb je net nieuwe schoenen aan die jij zelf heel mooi vindt. Ja. Maar waarvan iemand als Nico Jalink ervaren zei, doe het normaal zeg.
Ja.
En er is ook een tijd geweest dat die schoenen dan gepakt werden en gewoon in de prullenbak werden gegooid.
Ja, precies, keihard hè. Ja. Maar dat is er echt niet meer zo, toch?
Nou, een paar jaar geleden werden er gewoon volop nog grappen gemaakt, hè, over kleding en zo in de kleedkamer. Als in jouw tijd sowieso, maar ook in de tijd van Thomas Verhaar. Die heeft er ook wel eens wat over verteld, hoe dat in zijn tijd bij Sparta ging.
Ja, wie was het nou? Die reservekeeper die het woord lul op zijn voorhoofd geschreven had gekregen.
Wat was het dan?
Na de promotie, na het kampioenschap.
Ja, Ricardo Kieboom was dat.
Waren ze wezen feesten en hij was in slaap gevallen. En dan zei hij tijdens zijn slaap het woord lul hier geschreven. Kan je dat niet herinneren?
Nee.
Ja, dat had hij niet gedaan. Hij in de spiegel gekeken. Dus hij loopt naar buiten en die loopt de hele ochtend met het voorlul.
Ja.
Maar dat is natuurlijk keihard.
Ja, maar dat is wel grappig.
Niet eens in de kleedkamer, maar wel hard.
Ja, maar de hiërarchie en ook de sfeer in de kleedkamer wordt wel heel erg bepaald door de haantjes. Door degene die het beste presteren. En die ook gewoon een beetje de mannetjes zijn.
Maar dat soms denk ik ook wel eens dat voortkomt bij die haantjes, bij sommigen, uit een bepaalde onzekerheid. Hè? Je hebt verhalen gehoord over Van Persie, over Van Hooijdonk, hoe die zich bij Feyenoord gedroeg.
Ja.
Die echt een lastpost was voor de jonge mensen.
Ja.
Maar dat was ook een beetje, denk ik, uit angst voor zijn eigen positie.
Zeker, ja, zeker. Het is altijd onderliggend. Het zijn maskers die ze opzetten. Ja.
Maar daar kom je toch nooit meer vanaf? Dat zit nou toch eenmaal in de voetballerij ingeslepen, denk ik.
Het is wel heel belangrijk wat het management doet, zeg maar, wat de leiding doet. En
die zien niet alles, die komen niet in de kleedkamer.
Nee, maar ook gewoon welke type spelers je aantrekt, welke selectie je samenstelt, welke trainers je daar neerzet, de assistenttrainers, of er bijvoorbeeld een mental coach is, of hoe de begeleiding is. Dat is heel, heel bepalend. En ja, nogmaals, de selectie die je samenstelt, je kan echt wel weten wat voor type spelers je in huis haalt. Kijk, als je Jens Toornstra in huis haalt, dan weet je, ook al is die is wat ouder, als hij niet gaat spelen, is geen rotte appel. Maar als je een ander type speler binnenhaalt, zoals Noah Lang, of je kent ze wel, die jongens. Ja, dan weet je dat je bepaalde types binnenhaalt die iets extra's kunnen brengen, maar die ook gewoon wel voor problemen kunnen zorgen, ook in de kleedkamer.
Ja, en denk je dat de voetbalwereld klaar is voor een mental coach, structureel bij de staf van een elftal?
Ja, dat denk ik zeker.
En dat is toch al.
En dat gebeurt al. Ja,
dat is een vraag uit het verleden. Zelfs in de Alex Pastoor jaren hadden wij toch al mental coaches en notabene yoga.
Ja, maar
werd dan ook en
maar
werd
dat
iedereen erbij betrokken?
Ja, maar werd dat door iedereen geaccepteerd?
Als je succes hebt, wel precies. Toch? Ja, ik heb een boek geschreven over dat kampioensjaar. Ja. Ja, ze vonden het allemaal schitterend. Zelfs Breuer, nou, dat is toch echt geen yoga man. Die vond het, die moest eerst lachen, maar daarna gaf hij toch toe. Ja, ik werd er beter van. Ja.
En de trainer die ermee begint, die wordt het hardst uitgelachen.
Maar
uiteindelijk denk ik dat Pastoor nu zijn collega's uitlacht, want hij heeft dingen in gang gezet die nu anderen ook doen.
Ja, want de opvolger van Pastoor was Vrezen, hè? Zeg ik dat goed? Zit daar nog iets tussen? In ieder geval verdween het allemaal weer. Dat hele mentale plan van Pastoor ging
Er zat ook nog een dik advocaat tussen. Ook nog.
Ja, dat waren mooie dagen.
Maar nu werkt Sparta niet met een vaste mental coach, toch?
Volgens mij niet, nee.
Maar misschien wel met een mental coach die op afroep beschikbaar is.
Dat zou kunnen,
ja. Maar nu is het zo dat spelers zelf bijvoorbeeld bij Hans Kroon gaan zitten, toch?
Dat is al een jaar of 20, hoor.
Ja, dat is echt een fysieke trainer natuurlijk.
Nee, maar ze zoeken... Maar ze bespreken situaties met... Andere buiten Sparta, dat hebben we toch met Nijkamp hier ook een keer besproken. Ja. Dat Sparta eigenlijk niet weet met wie die spelers contact hebben buiten de club om. En het gaat heel vaak om een mentaal aspect. Hoe heet die? Patrick Woerst, zeg ik het goed?
Ja, dat is een kijktrainer.
Die
een
is nu in dienst genomen door Sparta.
Voor een aantal dagen
ingehuurd, inderdaad. Om die, dat is ook al iemand die wat extra's biedt, toch?
Ja.
Dus je hebt het idee dat Sparta dat vizier wel openzet.
Ja, dat is wel grappig. Ik sprak hem laatst, Patrick Woerst. Die zou ook wel een keertje in de podcast willen, trouwens.
Wie niet?
Ja, nee, dat is ook... Ja, maar achteraan in de rij aansluiten
zo
natuurlijk.
Is het.
Zo is het. Die werkte bijvoorbeeld in de eerste seizoen zelf heel erg met Eyüp Ufkir samen. Ufkir weg en nu heeft Santos dus die plek ingenomen om hem nog beter te maken. En hem te bewust laten worden van waar je moet kijken, waar je moet lopen.
Ja, waar ik wel blij mee ben, is dat we hier gewoon over praten en dat de tijd voorbij is dat hier allemaal oude mannen zaten die zeiden, vroeger hadden we dat niet en onzin allemaal. Want daar was ik op een gegeven moment wel een beetje klaar mee. Vroeger trainden we één keer per dag en speelden we ook de WK-finale. Ja, omdat die Duitsers ook één keer per dag trainden.
Ja.
Want iedereen hetzelfde deed.
Heb jij last gehad van het glazen plafond, om het zo maar te zeggen?
Hoe bedoel je dat precies?
Nou ja, heb jij last gehad van zeg maar de oude mannetjes die dit adagium predikten?
Tijdens mijn carrière of nu in de fase waarin
ik nu vooral in dat laatste.
Ja. Je merkt nog steeds wel dat de wereld nog wel een beetje conservatief is. En dat de mensen als Johan Derksen ook gewoon natuurlijk nog steeds wel bepalen wat heel veel mensen denken. En er is echt wel inderdaad ook gewoon een shift aan de gang natuurlijk. Ja. En bij heel veel clubs is het gewoon doodnormaal. En ook bij heel veel jeugdopleidingen is het gewoon hartstikke normaal dat er mental coaches zijn, gedragswetenschappers, et cetera. Ja, het is ook gewoon evident. Ja. Ik bedoel, het is alles vindt plaats in die bovenkamer. Dus het is ook gewoon heel logisch dat je daar ook aandacht voor hebt. En dat zou eigenlijk elke club moeten doen.
Nou ja, weet je, als wij denken dat Kjeld Nuis en hoe heet ze allemaal op een boterham pindakaas en gouden medailles bij elkaar fietsen. Dat is natuurlijk onzin. Die mensen worden zo goed begeleid.
Ja.
En voetbal loopt daar zo ontzettend op achter. En ik ben blij dat ze die achterstand nu aan het inlopen zijn. Maar andere sporten zijn daar zoveel verder in.
Heb jij daar ook ervaring mee, Johan, in de andere sporten? Of is het met name...
Ja, ook andere sporten.
En zie je inderdaad dat voetbal achterloopt?
Dat conservatisme.
Ja, ik heb toevallig ook een contact gehad met een aantal spelers ook uit de eredivisie. En dan is het eerst contact gelegd, of soms via een vader of een moeder die dan zeggen, mijn jonge speler die is 18, 19, 20 en die loopt hier tegenaan of die zit in een zware blessure. Ik zou heel graag zou ik willen voor hem dat hij begeleid wordt, want ik denk dat het enorm zou helpen. En dan zeg ik ook, wat vindt je zoon ervan? Die twijfelt nog en die ziet het toch ook een beetje als zwak. En is het nodig? Het eerste contact is gelegd en daarna is het, hij kiest er nu voor om het niet te doen. Maar misschien in de toekomst. En helemaal prima, dan laten we het gewoon liggen waar het is. Alleen dan is er toch iets bij die spelers waarvan ze denken, of dan hebben ze weer een doelpunt gemaakt. Of dan hebben ze weer een goede wedstrijd gespeeld. Dus, het gaat wel weer. Nee, het is niet nodig. Dus dan is het niet structureel dat je gewoon... leert omgaan met druk bijvoorbeeld en met alles wat erbij komt.
We hebben natuurlijk Nathan Rutjes in de jeugdopleiding, die volgens mij heel scherp voor ogen hebt dat je die kinderen niet alleen maar moet laten presteren, toch?
Ja, zeker.
Als je kijkt naar zijn visie, is dat wel de visie van de toekomst?
Absoluut. Ja.
Zeker weten.
Ja, en eigenlijk doe ik dat ook met de mensen die ik begeleid, met de met de sporters ook die ik begeleid. Ik heb bijvoorbeeld ook een fanatieke marathonloper die begeleid ik. Ja, en het is inderdaad heel simpel. À la Nathan Rutjes ben ik ook met die man bezig. Mm-hmm. Van, zet nou gewoon de plezier op één. Ga nou eerst eens, wat is de reden dat je dit doet überhaupt? Ja, dat is eigenlijk gewoon ontspanning. In mijn vrije tijd doe ik dit. Maar jezelf zo gek maken met die tijden, met alsmaar beter, met hartslag, met helemaal gek worden daarvan. En ja, dat zie je natuurlijk ook bij heel veel jeugdopleidingen, waar het fout gaat met spelers. Ja, die zijn alleen maar bezig met, ik moet het halen, ik moet presteren, want anders. Ja, en dat werkt zo averechts.
Ja, die jongens bij Nathan komen natuurlijk met een enorme zak vol zelfvertrouwen weg.
Ja.
Dan is het de vraag, wat doet de volgende trainer? Want Nathan doet de onder 9, maar wat doet de onder 10, doet de onder 11? Doen die dat in dezelfde lijn? Want er is maar één Nathan, dus werkt heel die opleiding in de lijn van Nathan, van dat vertrouwen geven?
Nou, we hebben binnenkort Ben Kins te gast, de hoofdjeugdopleiding van Sparta. Dan zal dit één van de thema's zijn. Ja. Ik wil even door naar een volgende ingezonden brief. Of heb jij nog wat? Jij mag even eerst, Anton. Ik zie dat jij op je lijstje aan het kijken bent.
Nee, kom op.
Ja, kom
op.
Wat zit er in die gleuf? Tijd voor de post.
Leo Tolsma heeft naar sport@rijnmond.nl wat gestuurd. Zijn jullie team Gerard of team Maurice? Was zijn vraag. Oftewel, hadden jullie liever Lauwerts en Kitolano verkocht of liever behouden? Ik zeg, dat weet je pas achteraf.
Ja, zo makkelijk antwoord.
Dat is te makkelijk.
Ja.
Daar kan Sparta ook niet op handelen. Ruud?
Nee, ja. Dan ga ik er een beetje tussen zitten. Eén van de twee verkocht.
Jij had
nog een beetje centen.
We hadden het toch helemaal niet voor te kiezen? Was er iets waarop we nee hebben gezegd, waarop we ja hadden kunnen zeggen?
Dat klopt, maar kijk,
nee, Henk van Steen zegt altijd, je kan ook zelf een verkoop afdwingen. Door iemand heel sterk in de markt te zetten.
Ja, en dat had de prijs natuurlijk niet ten goede
gedaan. Nee, maar ik bedoel, als je Zonneveld haalt, dan zou je kunnen zeggen, houd Torrison, stuur die niet naar Telstar en verkoop Lauritsen. Dat had gekund.
Ja, maar mensen binnen de club zeggen dat Torrison eigenlijk zelf heel graag weg wilde.
Ja, omdat Lauritsen er was.
Ja,
ja. Nou, we hebben Torrison gezien afgelopen zondag tegen Feyenoord. Kreeg gewoon een paar aardige kansen. En, gingen er niet in. Nee. In een lang artikel van VI, daar ging het over. Daarin zei Nijkamp nogmaals dat hij dus liever Lauwerts had verkocht. ESPN vroeg ernaar en ook onze eigen Freek Verelzen vroeg er ook naar. En Maurice Stijn die reageerde als volgt.
Ik snap vanuit zakelijk oogpunt de opmerking van Nijkamp dat hij Lauritsen had willen verkopen. Logisch, want anders loopt hij zo zijn contract uit. Mijn tegenantwoord was dat wel sinds sinds de transferperiode dat ik hier ben, dat is sinds november vorig jaar, hebben wij, ik weet niet de precieze bedragen, maar voor 14 of 15 miljoen euro aan spelers al verkocht. Dus ik weet dat Sparta in ieder geval 1 of 2 spelers per jaar moet verkopen. Nou, dat hebben we afgelopen jaar gedaan met Olij, met Eerthuis en met Oefkier. Dus in dat opzicht was mijn antwoord naar je collega's. Want dan vind ik het wel genoeg. En dan hebben we denk ik onze zaken goed voor elkaar. En zijn we ook in staat om spelers dan maar uit hun contract te laten lopen. Om sportief gewoon je doelstelling te halen.
Maar dan gaat het toch eigenlijk gewoon heel goed met Sparta als je dat dus daar in staat toe bent?
Nou, zeker. Het gaat in alles goed. Nogmaals, we hebben vorig jaar Nekeli, Verschuren verkocht. Dit jaar Olij, Eerthuis en Oefkier. Nou ja, als je dat bij elkaar optelt, dan is dat een behoorlijke som geld. We hebben met Lucendri, met Marvin Jong en met Santos drie jeugdexponenten in het eerste elftal. Nou, we staan op een hele mooie plek in de competitie. Dus ja, je kunt je meten vandaag met AZ. Volgens mij is eigenlijk de enige vervelende aan vandaag dat je verloren hebt.
Je zit er positief in, hè?
Ja, net als wij, toch?
Ja. Maar ik snap hem toch wel. Wat denk je wat beter op zijn cv-status? Tiende met Sparta of vijfde met Sparta?
Nee.
Dus ik begrijp zijn belang wel. Ja, tuurlijk. Logisch,
het is niet de eerste keer dat hij nu zich laat ontvallen dat Sparta voor zoveel geld heeft verkocht. Ja. Zou die daarmee een heel klein beetje druk op de ketel willen zetten? Van jongens, er is geld binnengekomen. Als ik wil blijven, wil ik wel versterkingen erbij hebben? Denk ik dan een stap te ver.
Nee, maar ik ga na. We hebben 3 huurlingen. Sambo, Drommel, Van Krooi.
Ja.
We hebben een paar ouwetjes. We hebben een aantal die uit hun contract lopen, die weggaan.
Ja. Young die in de belangstelling
staat. Marvin Young in de belangstelling. Dat betekent dus dat de kans groot is dat de trainer van Sparta komend seizoen opnieuw moet beginnen. Nou, en ik denk dat Maurice Steijn bepaalde garanties wil met welke spelers die opnieuw moet gaan beginnen.
Ja, maar dat is voor een club, zijn die garanties niet te geven natuurlijk. Je kunt wel intenties afgeven, maar...
Ja.
Ja, dus dat is een enorme padstelling dan toch? Ja.
Jij hebt al aangegeven net in de podcast, Johan, jij vindt dat Steijn moet blijven. Dat wil Sparta natuurlijk ook, maar...
En dat wil Steijn ook.
Nou ja,
ja, weet je dat zeker? Dat
is gewoon een goede
tuurlijk,
trainer.
Steijn wil blijven, maar wil wel weten met wie.
Ja.
Ja.
Is dat zo?
Ja.
Want Sparta loopt tegen een plafond. Hè. We hadden het over het interview van Nijkamp met VI Pro, op VI Pro. Daarin zegt Nijkamp, nou, om echt te kunnen groeien moet je iets doen met het stadion. Nou, dat lukt voorlopig niet. En dan zegt hij ook van ja, we moeten niet, wat is het, dat rijtje Twente, AZ, ja, daar komen we niet aan. Dus dan is toch ook het plafond bereikt. Want waarom zou je dan nog willen blijven?
Kijk, twee dingen. A, Erik Gudde zei ooit, in deze Kuip kunnen we nooit groeien. Toen hij dat zei, hadden ze 60 miljoen begroting. Nu zitten ze nog steeds in de Kuip en hebben ze 120 miljoen begroting. Dus het kan. En Sparta had 5 jaar geleden, toen al gesproken werd over, we moeten uitbreiden, een begroting van 11 miljoen en nu hebben we 22 miljoen. Dus groeien kan nog steeds.
Maar verplaatsen is aan Maurice Steijn zelf.
Ja?
En Utrecht lonkt. En als het waar is dat Correa naar AZ zou gaan, dan is er weer iemand van het lijstje van Van Zeumeren afgevallen. Want Van Zeumeren en Steijn,
ik zeg
stond
dat Steijn
dat
niet
lijstje.
Naar Utrecht gaat.
Ja, het is toch een 1-op-1 goede match.
Nou ja. Ja, maar je hebt Van Zeumeren van afgelopen zondag misschien gezien bij ESPN. Die had wel meerdere namen op zijn lijstje staan. Niet alleen Maurice Steijn.
Ik kan me goed voorstellen dat hij verder wil. Al is het maar uit revanchegevoelens voor het hogerop van de vorige keer wat mislukte. Nou ja, kijk, we kunnen ons niet veroorloven om, als we echt moeten gaan bouwen en opnieuw moeten beginnen, om tot mei te gaan wachten.
Nee, maar dat gaat ook niet gebeuren, Anton.
Nou ja, Sparta gaat niet tegen Maurice Steijn zeggen, we stoppen met de onderhandelingen, we gaan verder kijken. Gaat Sparta nooit doen.
Nee, dat zou ik ook heel dom vinden.
Echt heel onverstandig zijn.
Een trainer hebt die zo succesvol is.
Nee. Maar in de onderhandeling is dat heel moeilijk natuurlijk, als je maar één kant op kunt onderhandelen.
Ja, wij weten niet hoe dat loopt.
Nee.
Je hebt net nog gebeld, hè? Met de TD.
Ja, mij nam niet op.
Hij nam niet op, is dat zo genoeg? Ja. Ze hebben weer vrij of ze zitten met elkaar.
Die belt later wel terug en dan gaan we het er volgende week verder over hebben. Johan, ik heb jou die vraag ook doorgestuurd. Een vraag van Michael van Aanbrongen. Johan, wie moet volgend seizoen de aanvalsleider van Sparta worden?
Ja, ik zat te kijken, maar Romano Postema, spits van Emmen, is een goede spits. Vin Stokkers had ik aan te denken.
Nou,
Vin Stokkers.
Ja, je gaat lachen.
Ja, maar dat voelt als iemand uit het ver verleden. Ja. Vin Stokkers.
Ja, dat is gewoon bij Go Eagles toch altijd wel een hele nuttige.
Maar daar ga je geen. Dat is niet, denk ik.
Onze lat ligt toch hoger?
Moet hoger liggen dan Vin Stokkers, toch?
Ja. Ja. Ja, heb jij idee?
Misschien hebben we nog een parel in Noorwegen rondlopen.
Ja, bijvoorbeeld.
Want van Lauritsen hadden we ook nog nooit gehoord. En Kitolano ook niet. Dus.
Nee.
Ja.
Nee, geen idee, Johan. Maar ik stel hier de vragen. Dus,
ja. Ja.
En jij gelukkig niet.
Nou, post hem maar.
Oké, heel goed. Heel goed. Glazen bol.
De glazen bol.
Ruud was de enige die een overwinning voor AZ had voorspeld. Ja. Ik moet ook nooit meer zo positief zijn. Dus,
wat is de stand, Frank?
13-13-16.
Wie heeft de 16?
Jij.
Oh.
Ja.
Maar het zat wel dicht op elkaar.
Nou, nog even al hoor.
Ja. Volgende wedstrijd, jongens, zeg het maar.
0-1.
Oh ja? Je wordt gewonnen in Heerenveen?
Ja, zeker. Van Bergen scoort.
Zo. Ja. Nou,
we gaan vaak bank in deze quiz.
1-1.
1-1?
Noordlas.
Dat is die nieuwe jongen. Goeie spits. 2-0. Heerenveen wint. En wie gaat maken? Ja, ik vind die Noorders ook een goede spits.
Nee, je weet gewoon geen ander.
Ja, ik kan er zo 12 op noemen.
Ja. Luc Brouwers.
Ja. 1-3.
Ja?
Zo. 1-3. Ja, zeker.
Okay.
Lekker op de counter.
Je schrijft het ook helemaal niet op.
Nee, dat hoeft ook niet. Want ik luister toch wel terug.
Heerlijk.
1-3. Ja. Nou, helemaal. Ja. Dan zijn we er.
We zijn er niet. Ik heb nog een kopzorg. Of wil je afkondigen? Nee, toch?
Gaat dat weer over het koppen?
Zit de vroege bus al vol?
Ja, zit de vroege bus al vol?
Met Meppel?
Die bus komt eerder aan dan Ruud Ammerlaan. Kopzorg. Van Drommel heeft een podcast opname gedaan met de NOS. Heb je dat gezien?
Nee.
Ja, die NOS-podcast heet Buitenspel. Dan gaan ze bij hem thuis op bezoek. En dan zitten ze in een ouderlijk huis en dan vragen ze hoe hij het bij Sparta vindt. Nou, hij vindt het heel mooi. En nou, het complex is ook mooi, het trainingscomplex. Ik voel me daar goed. Maar de velden zijn niet goed, zei hij.
Nou, dat hebben we vaker gehoord.
Ja, want we hebben toch heel veel geïnvesteerd daarin. Maar zeg dat Sparta in Engeland moet gaan kijken. Want daar weten ze wel hoe je een veld moet prepareren. En als je dan kijkt naar de video's die Sparta online zet van de training. En dan zie je inderdaad ja, een oude hobbelveld. Ik moest denken aan die locatie op Zuid, op Slingen.
Schulpweg.
Ja, je zou toch denken dat dit wel op orde zou zijn. Maar,
Ja.
Ja.
Je hebt het ook wel eens gehoord, hè, Ruud? Ja. Dat niet,
waarom zetten ze niet gewoon zo'n opblaastent neer?
Omdat dat geld kost.
Zelfs hockeyclub. Ja, hockeyclub Rotterdam heeft toch ook zijn opblaastent?
Dan noem ik geloof ik de Rijksclub van Rotterdam op. Ja.
En die spelen op kunstgras.
We zijn toch een miljoenenbedrijf? Ja, het lijkt mij heel gek dat je anno nu nog een slecht trainingsveld hebt.
Het veld op het kasteel is door de familie Nolet betaald. Ja.
Ligt er nog goed bij. Ligt er goed bij. Ja.
Alles is goed op de nieuwe trainingsaccommodatie van Sparta, behalve het... Ja. Behalve het kunstgas. Dus,
nee, het echte,
sorry, het echte gas. Nee, ja. Ik sprak gisteren Guus Hiddink ergens.
Die was met je eens.
Ja, nou, dat was grappig. Die doet af en toe nog wat dingetjes voor de Graafschap. Mm-hmm. En die willen hun jeugdopleiding een upgrade geven. En toen zeiden ze, nou dan gaan we eens bij Sparta kijken. Dus Guus is een dagje op Nieuw-Terbregge geweest. En die vond het inderdaad prachtig eruit zien. Dus zei hij in de kantine van Zwaluwe. Vlaardingen, mooie club.
Zeg jij dan dat je Spartaan bent tegen hem? Of?
Ik zeg helemaal niks.
Heb jij ons wel verkocht, deze podcast?
Guus kijkt iedere woensdag. Dus,
voor de tactische inzichten natuurlijk.
Ja. Dat blijkt. Johan, heb je alles kunnen zeggen wat je wilde zeggen?
Ik heb alle vragen beantwoord, netjes.
Heb je nog een mooie nabrander?
Een mooie nabrander?
Zonder dat je reclame gaat maken voor je eigen website?
Johanvoskamp.nl bedoel je? Nee, dus, dat zou ik nooit doen.
Nee, dat lijkt me ook. Nee, succes.
Nee, ik vond het leuk om hier te zijn.
Hoe ziet nou de komende dagen eruit voor je?
Ik ben een presentatie aan het voorbereiden die ik bij Sparta mag geven bij de businessclub. Dat is komende vrijdag. Rood-wit verbindt. Met een lunch hebben ze daar een meeting, een bijeenkomst. Dus die mag ik verzorgen. Dus laatste puntje op de i zetten om ook daar mijn boodschap te kunnen verspreiden. Dus,
nou, dat zijn echt altijd hele leuke bijeenkomsten.
Ja, dus, leuke dingen.
Ja. Mooi.
Ja.
Mooi.
Ben jij erbij? Presenteert niet.
Toch? Nee, jij helpt niet, hè Ruud?
Nee, deze doe ik.
Ja. Ga jij? Ja.
Ook allebei stil.
Nee, ik ga het gewoon zelf doen.
Hij gaat zelf
natuurlijk.
Doen.
Je
moet toch een aangever dan?
Gewoon proberen, ja.
Nee, dat hoeft helemaal. Johan die heeft nu zoveel microfoons ervaring.
Ja.
Die gaat het helemaal goed doen.
Ik ga iedereen wordt overbodig.
Ja, precies.
Zelfs jij.
Nou, dat blijkt. Anton, bedankt. Ruud, bedankt. Volgende week niet meer in stemmig zwart. Hè. Even wat
vleurigs, we hebben verloren, hè?
Oh, is dat het? Ja. Oké, dankjewel voor het kijken. Voor nu lekker Rijnmond.nl blijven volgen voor het allerlaatste Sparta-nieuws. Vrijdag FC Rijnmond en dan zaterdag vanaf 4 uur al die wedstrijd bij ons op de radio. Volgende week zijn we weer terug met een gloednieuwe Sparta naar voren. Tot dan. Dag.
Als Spartaan zijn wij geboren, als Spartanen sterven wij. In de geest van Bok de Korver.
Sparta naar voren!